Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En wist je dat goede doelen een cruciale rol in de samenleving spelen door oplossingen te bieden voor maatschappelijke belangrijke vraagstukken? Ze zijn verbindend en betekenisvol voor individuen en groepen, bieden zingeving en bevorderen sociale cohesie, zowel in Nederland als daarbuiten. En wie doneert aan een goed doel, zowel privé als met je bedrijf, wil de wereld natuurlijk mooier maken en ook dat je bijdrage goed terechtkomt. Daarom houdt het CBF toezicht op goed doen. Het CBF is de toezichthouder voor erkende goede doelen in Nederland en de kennisbank voor iedereen die meer wil weten over goed doen. In deze uitzending van LTB ga ik praten met Harmienke Kloeze, Diederik van der Plas en Diana Dekker van het CBF over de do's en don'ts voor goede doelen. Het belang van het CBF voor de donateur en de samenleving. Maar ook wat zijn de trends en het goed doen? Of wat zijn de trends van het goed doen? En hoe ziet de toekomst eruit in de wereld van goede doelen? Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Ja, met een hele grote groep aan tafel. Hartelijk welkom allemaal. Harmienke, Diederik en Diana. Laten we eerst even kennis maken met jullie. Harmienke, jij bent directeur-bestuurder. Ja. Wat is het? Het is een samenvoeging. Je bent directeur en bestuurder. Ja. Dan hou je je vooral bezig met...
Nou ja, dat betekent dat je de organisatie bestuurt en dat je ook dagelijks leiding geeft aan de organisatie. Dus ja. Het verwijst naar een bestuursmodel.
En jij zit al best wel lang bij de club?
5 jaar nu.
Ja.
En ik vind het heel erg leuk.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook wel een duidelijke visie qua strategie en dergelijke. Ja. Toen jij instapte, wat was toen jouw opdracht?
Ja, nou... Kijk, het CBF houdt toezicht op goede doelen. En wat ik belangrijk vind is dat het CBF ook echt maatschappelijke waarde heeft. Dus wat we zijn gaan doen is wat explicieter denk ik dan voorheen echt gezocht naar hoe kunnen wij nog meer waarde hebben dan alleen toezicht houden op goede doelen. Wat op zich ook al heel veel waarde heeft. Maar kunnen wij ook een rol spelen bij maatschappelijke kwesties die te maken hebben met de ruimte die goede doelen krijgen in de samenleving. Dus dan denk je meer aan overheid, politiek. Ook aan zorgen dat de donateur heel goed wordt bediend en iets aan ons heeft. Dus dat de donateur hebben we centraler gezet. En we hebben ook wat meer gekeken naar hoe kunnen wij nog meer waarde brengen in de samenleving.
Ja, want naast dat het de donateur eigenlijk een stuk beschermt... Waar zit de waarde nog meer in?
Nou kijk, wat wij doen is, als je wil zien wat onze toegevoegde waarde is, dan kun je kijken naar de relatie tussen donateurs en goede doelen. Goede doelen hebben een missie en die missie gaat altijd over een betere wereld. Dus dat gaat over ziekte oplossen, genezing voor kanker. Het gaat over armoede bestrijden of over een rechtvaardiger wereld. En heel veel mensen die... de goede doelen steunen, hebben ook zo'n droom van een betere wereld. Die willen dat ook bereiken en geven daarom geld of tijd als vrijwilliger. Wanneer je dat doet, dan wil je wel zeker weten dat dat geld wat je geeft of de tijd die je geeft, dat dat ook echt wordt ingezet om die betere wereld dichterbij te brengen.
Ja.
En dat vertrouwen te kunnen hebben, dat goede doelen dat doen, daar zijn wij voor.
Ja.
Want dat is precies waar wij naar kijken als wij toezicht houden.
En waarom is dat voor jou belangrijk?
Ja, omdat ik ook geloof in een betere wereld. En ik ook heel graag wil dat die dichterbij komt. En daar heel graag een bijdrage.
Ja.
En dus daarom.
Diana Dekker, jij bent Reputation Manager.
Hoofdcommunicatie, kan je ook zeggen.
Marketing en communicatie doe jij. Hoe lang bij de club nu?
Sinds 2017. Dus dat is nu bijna 8 jaar.
Ja.
Ja.
En wat drijft jou in deze rol?
Nou ja, wat ik het mooie vind is, hiervoor werkte ik altijd in commerciële rollen, zeg maar. En en op een duur word je dan wat ouder en denk je van ja, waar sta ik nou elke ochtend voor op wat ik wil gaan doen? En toen dacht ik, nou ja, aan die bijdrage, die mooie wereld waar Harmienke het over had, dat wilde ik wel.
Ja. En want waar zie je dat het verschil in gemaakt wordt, in wat je nu doet?
Nou ja, dan kan je kiezen bijvoorbeeld voor één goed doel. Maar ik heb gekozen om bij het CBF te gaan werken. Omdat je indirect eigenlijk voor, nou ja, nu 700 erkende goed doelen werkt. En dat is gewoon heel mooi om te doen. Want je ziet de veelzijdigheid en de veelkleurigheid van deze sector is gewoon heel goed. Dus aan de ene kant praat ik met de dierenbescherming. Aan de andere kant weer met het armoedefonds of met de alpaca rescue. Dus het is heel veelzijdig.
Ja, dus jij gaat gewoon elke dag naar huis met een goed gevoel.
Absoluut, ja.
Dat is toch ook, dat is een heerlijke baan.
Ja, dat vind ik ook. En daarom doe ik het ook al de jaren. En het is never a dull moment. Dus dat is ook, omdat het... We staan midden in de samenleving van het CBF. Dus je hebt dus niet alleen met die erkende goede doelen te maken. Maar dus ook met de overheid en de politiek en de donateur. Ja.
En dus... dat het daarom never a dull moment is. Daar gaan we natuurlijk straks nog ook over praten. Eerst even met Diederik kennis maken. Hi, Diederik van der Plas. Jij bent controller en toezichthouder.
Ja,
is ook een hele mond vol?
Ik ben nu controller bij het CBF. Afgelopen zomer mocht ik mijn 10-jarig jubileum vieren bij het CBF. Dat is heel leuk.
Mooi.
En ik heb in die 10 jaar verschillende rollen gedaan. Begonnen met echt het toetsen van de goede doelen. En het contact met de bestuurders van eerst de kleinere organisaties. Daarna de grotere goede doelen. Van professionele organisaties. En toen heb ik de stap gemaakt naar onderzoek. Ik zag dat we zoveel data als CBF hebben. Waarop wij zaten die we eigenlijk heel weinig deelden. En ik die inzichten die wil ik delen. Die willen we bekendmaken naar de goede doelen toe. Maar ook naar de samenleving toe. Om te laten zien wat gebeurt er nou in deze hele mooie veelkleurige sector. Mm-hmm. En sinds kort controle van het CBF. Dus hou ik me mee bezig. Ook met echt de bedrijfsvoering van het CBF. De financiën.
Ja, precies. Oké. Okay. Nou, en wat dat dan... daar zit misschien ook wel het hart dan van het kenniscentrum. Wat jullie ook willen zijn. Begrijp ik dat?
Bij het onderzoek zit zeker het hart van het kenniscentrum wat we willen zijn. Die bron daarvan is onze database met gevalideerde informatie van bijna 1000 goede doelen. En die inzichten, hoe we die kunnen delen.
Ja.
Dat is, ja.
Nou, daar gaan we natuurlijk straks nog verder over praten. Even over de organisatie. Terug naar het begin. Want het is volgend jaar 100 jaar geleden dat het gestart is. Ja. Ik heb het geprobeerd te vinden op de website en op internet, maar ik kom niet helemaal achter wat de afkorting CBF is.
Ja, nou dat is met een reden, want we willen eigenlijk helemaal niet meer die afkorting waar die voor staat gebruiken. Het stond voor Centraal Bureau Fondsenwerving. En dat is CBF. En een tijdje geleden hebben we gedacht van, willen we dat zo houden? Want het dekt de lading eigenlijk helemaal niet. Mensen kwamen bij ons vragen om collectebussen of om adviezen over fondsenwerving. Daar zijn we niet van. Dus dan hebben we echt gedacht, moeten we de naam veranderen en helemaal een andere naam zoeken, waarin het toezicht veel meer wordt genoemd. En toen hebben we daarvoor niet gekozen. We hebben gedacht, we houden CBF. Dat heeft toch al een bepaalde naamsbekendheid. Anders moeten we helemaal weer van scratch beginnen met het opbouwen van die naamsbekendheid. Dat kost veel te veel geld. Dat geld willen we daar helemaal niet aan besteden. Dus we hebben CBF gehouden, maar we gebruiken niet meer Centraal Bureau Fondsenwerving.
Nee, precies.
We zetten erachteraan toezicht op goed doen. CBF toezicht op goed doen.
Toezicht op goed doen. En in het logo zie ik staan, erkend goed doel.
Ja, we hebben eigenlijk twee logo's. Eén corporate logo daarin. En dit erkend goed doel logo. Dat kunnen goede doelen gebruiken wanneer ze door ons erkend zijn.
Ja, dat is het keurmerk.
Dat is het keurmerk.
Ja, ja. Precies. Ja. Toezicht, goed doel. En in 2016 is er een kentering geweest. Maar dat is wel heel snel doorgespoeld. Ja. Want wat was de situatie in 100 jaar geleden waardoor dat ontstaan is? Waardoor er een organisatie moest komen die... Toen nog geen toezicht bood, maar wel iets gezamenlijk wilde doen.
En ook wel een beetje toezicht, maar het had te maken met, het heette toen nog Centraal Archief voor het Inzamelingswezen, geloof ik. Of nog een langere naam. Maar het had vooral te maken met gemeentes. En dat mensen aan de deur kwamen toen al om geld op te halen. En dat er behoefte aan was dat daar...
Gemanaged werd.
Ja, of dat daar toch... Iets van informatie werd verzameld en bij elkaar werd gehouden.
Maar was het dan eerst een soort PR-bureau die dus eigenlijk voor verschillende doelen de folders regelde en de collectebussen regelde?
Nee, het had vooral met gemeentes te maken.
Ja, kijk, ik kan zeggen, de vraag die nu nog altijd actueel is wie er aan mijn deur staat, kan ik die persoon of die organisatie vertrouwen?
Ja, dus dat was toen eigenlijk al een issue, 100 jaar geleden, van daar moet iets voor bedacht worden dat... Maar dan zat dus eigenlijk het keurmerk er toen ook al een beetje
in. Nou, geen keurmerk, want de goede doelen werden niet gekeurd of niet getoetst door ons. Maar er werd wel gezocht naar wat zekerheid over wie er aan de deur kwam. En nou, daar konden ze dan bij dat inzamelingswezen wat de voorloper van het CBF was, terechtkomen. En dus dat is 1925 geweest.
Ja, en dan kregen ze informatie over hoe moet je dat nou brengen aan de deur of zo.
Dat je, hoe doe je dat op een betrouwbare manier? Hoe weet ik als gemeente, met al die mensen die in mijn gemeente wat goeds willen doen, of ik die wel kan vertrouwen? En waar moet ik op letten? Dus we hadden echt een soort functie van vraagbaak voor de gemeente die bij ons binnenkwam. Wij zeiden, nou, als je hier aan deze kenmerken voldoet, dan is dat al een stuk betrouwbaarder.
Ja, en dat is het eigenlijk heel lang geweest.
Ja.
Want in 2016 kwam daar een kentering weer in.
Ja, dus in 1993 of 95, ik kijk even naar Diederik, die weet dat.
95.
95 kwam het...
De dataman, hè?
Precies, zo is het. Kwam er een keurmerk, dus toen kwam er al een keurmerk. Dus toen zijn goede doelen, zijn we begonnen met het toetsen van goede doelen. En in 2016 is dat gewijzigd. Dus de manier waarop we dat hebben ingericht is volledig veranderd.
Want wat gebeurde er toen?
Toen zijn we gaan praten over de erkenningsregeling. En in die erkenningsregeling zitten drie partijen. Dus wij als onafhankelijke toezichthouder. Maar ook een onafhankelijke normsteller. Dus de normen waaraan goede doelen moeten voldoen, worden bepaald door een commissienormstelling. En dat is een commissie die niet onderdeel is van een brancheorganisatie van goede doelen. Geen onderdeel is van ons, maar stelt zelf met de ogen van het publiek de normen op. Waar moeten de goede doelen nu aan voldoen? Om ook echt betrouwbaar te zijn voor het publiek en voor de samenleving. Dus die normen stellen zij op. En de derde partij is een brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, die de onder toezicht gestelde vertegenwoordigt. En met z'n drieën zitten we in de erkenningsregeling. En ieder met onze eigen rol. En dat is in 2016 zo gestart.
Ja, en aan welke voorwaarden moet zo'n doel dan voldoen? Volgens ook het publiek?
Ja, nou, dat kun je samenvatten eigenlijk in twee vragen. En dat kan ik zo meteen wel wat meer op ingaan. Maar die twee vragen die zijn, de eerste is, heb je het huis op orde? En de tweede is, maak je waar wat je belooft. En die tweede is eigenlijk nog belangrijker dan de eerste. Maar de eerste is vaak voorwaarde om die tweede goed te kunnen doen. En dat huis op orde, dat heeft te maken met bijvoorbeeld, hoe zijn je financiële processen ingericht? Is er wel een vier ogen principe? Hoe is het bestuur en het toezicht in je eigen organisatie gericht? Dus het interne toezicht geregeld. Hoe is dat geregeld? Gaat er wel zoveel mogelijk geld naar de doelstelling? Kun je uitleggen waarom je doet wat je doet? Ben je daar transparant over? Dat soort vragen, daar kijken wij naar. Hoe ga je om met je donateurs? Is ook een hele belangrijke. Maak je waar wat je belooft? Dan gaat het terecht om dat een organisatie weet waarom die doet wat die doet. En dat die ook kan uitleggen dat die activiteit en de projecten die die onderneemt echt bijdragen aan die missie van die organisatie. En dat die ook kan uitleggen dat juist dit het beste is en niet iets anders. Dan kun je weten dat als je dan geld geeft of tijd geeft, dat dat werkelijk bijdraagt aan het dichterbij brengen van die missie.
Ja, dat is best wel een stok achter de deur die bedrijven of die goede doelen dan ook hebben. Want je kunt het ook kwijtraken.
Ja.
Het is echt een jaarlijkse toetsing, of een tweejaarlijkse?
Het is een jaarlijkse toetsing op risico's. Dus risicogerichte toetsing. En eens in de drie jaar bij de grotere organisaties gaan ze weer volledig helemaal door de toetsing. Dus dan moeten al die normen gaan dan weer bekeken worden.
Ja, dat is op zich wel geruststellend, toch?
Ja, zeker. Dat hopen we. Zo is het bedoeld. En dan kan het zijn inderdaad dat organisaties niet meer aan alle normen voldoen. En wat we dan doen is de organisatie tijd geven om alsnog aan die norm te voldoen. En meestal is dat ook zo.
Dus ja, je raakt hem niet van de een op het andere moment kwijt. Je krijgt dan nog een periode om jezelf te revancheren.
Ja, want ons doel is eigenlijk vooral dat een goed doel dat weer goed doet.
Ja.
En niet om keurmerken af te nemen. Het gaat vooral om te zorgen dat de kwaliteit van de sector goed is en dat de kwaliteit van de goede doelen omhoog gaat. Dus daar willen we aan bijdragen. En dat noemen we ontwikkelgerichte toezicht. Dus wij zijn een ontwikkelgerichte toezichthouder.
Veelkleurige sector, als in eigenlijk in alle sectoren en branches waar goede doelen zitten, die kunnen bij jullie binnenkomen eigenlijk.
Ja, van klein tot groot.
Ja, dus, want 700, bijna 700,
ja,
hè, geloof ik.
Ja, bijna 700, ja.
Dat zijn er nogal wat.
Dat zijn er absoluut heel wat. En vanaf 2016, waar Harmienke het ook over zat, was de verandering ook dat kleinere goede doelen ook de erkenning konden aanvragen. Dus in principe kan elke goed doel de erkenning aanvragen.
Ja, het is dus niet zo dat je een minimaal hoeveelheid donateurs nodig hebt. Zodra jij met een goed doel begint, zit je eigenlijk al vast aan dat je ook getoetst moet worden. Wil je dit keurmerk hebben?
Nou, moeten, daar zeg je iets. Het is op vrijwillige basis. Dus organisaties die willen laten zien dat ze transparant zijn en dat ze hun huis op orde hebben, die komen naar ons toe omdat ze willen laten zien dat ze dat vertrouwen van de donateur of geldgever er waard zijn. En dan laten ze zich door ons toetsen. Betekent niet dat ze altijd direct door die toetsing heen komen. Dus zeker bij wat kleinere organisaties die groeien en die uiteindelijk allerlei gaat ze door onze initiële toetsing heen. En ja, soms hebben ze dan ook nog wel wat huiswerk te doen. Alvorens wij zeggen van oké, nu mag je de erkenning draaien. Dus je krijgt hem niet zomaar. Het is niet...
Nee, precies. Ja. Nou ja, het hele fenomeen greenwashing en natuurlijk goed willen doen is natuurlijk best wel hot topic al een aantal jaar. Dat zorgt ook voor denk ik wat verschillen in imago. Ook wel goede doelen die toch achteraf niet helemaal hun missie behaalden. Maar dat toen waren er volgens mij nog helemaal niet dit soort keurmerken. Het was met SOS Kinderdorp of nee, wat was het nou? Die andere met kinderen.
Ja, je hebt gerefereerd naar Plan Nederland.
Plan Nederland, nou ja. Daar wil ik
Foster Parents.
Foster Parents, ja. Maar
laat ik zeggen dat dat echt heel lang geleden is.
Nee,
dat
daarom.
Het nu een goed CBF erkend goed doel is.
Ja, precies, ja. Precies. Nou goed, het vallen en opstaan en het wel en wee. Maar ook misschien wel het imago van een goed doel. Daar gaan we het ook zo over hebben. Blijf luisteren.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ja, het imago van goede doelen, dat is natuurlijk niet het hoofdonderwerp, maar is wel even misschien interessant om over te hebben. Ik kan me ook nog wel herinneren dat ik wel eens op een gala ben uitgenodigd en dan alles uit de kast getrokken werd aan nou ja, het kon niet op aan Michelin sterachtig waardig gegeten, dure hotels, sterren van buitenland om op te treden enzovoort. En dat er dan toch wel een beetje met een scheef oog naar gekeken worden. Als je nou kijkt naar een goed doel en de kosten en de uitgaves. Ik kijk even naar jou, Diane. Hoe ligt die verhouding?
Nou ja, we hebben onderzoek gedaan. Daar kan Diederik straks misschien nog wat meer over vertellen. Maar afgelopen vijf jaar, over een periode van vijf jaar, hebben we gezien dat voor erkende goede doelen 89% naar het doel gaat, zeg maar. En 11% aan kosten. Nou ja, volgens mij is dat een heel, heel mooi getal.
Ja, wat bij andere bedrijven misschien nog wel anders ligt.
Ja, absoluut. Maar bij bedrijfsleven kijk je toch anders. Want dan is marketing gewoon altijd prima. En bij goede doelen kijk je soms toch nog wel wat kritisch van. Oké, moeten we dan wel zo veel naar marketing en fondsenwerving gaan?
Ja, want dat is een ingewikkelde communicatie- en marketing strategie lijkt me. Het lijkt alsof er meer op je vingers gekeken wordt met alles wat je doet. Klopt dat?
Nou ja, ik denk wel dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt als erkend goed doel of alle goede doelen om te laten zien wat je met het geld doet. En ik denk dat dat zo belangrijk is dat ze een CBF-erkenning hebben. Want wij hebben bijvoorbeeld op onze website, krijgt elk erkend goed doel een erkenningspaspoort. En dan kan je precies zien wat ze doen, wat hun missie is, waar ze het geld ophalen en waar het aan uitgegeven wordt. Dus dan hoef je als donateur of geïnteresseerde niet het huiswerk allemaal zelf te doen of al die jaarverslagen door te kijken. Dan kan je gewoon naar onze website en bij elk erkend goed doel dat erkenningspaspoort bekijken.
Ja, en zo'n proces duurt hoe lang?
Wat voor proces?
Nou, als je je vrijwillig aanmeldt en erkend wilt worden?
Nou, gemiddeld is 3 maanden, denk ik, zo dat ze daarmee bezig zijn. En het hangt een beetje vanaf of ze al erg vergevorderd zijn. Of het een grote organisatie is die alles op orde heeft. En dan is het meestal snel voor elkaar. Maar het kan ook zijn dat ze wat langer tijd nodig hebben om het te doen.
Om het te halen.
Ja, maar je moet je voorstellen dat wij echt auditors hebben die dat echt met ze bespreken. En voor de initiële toetsing ook in gesprek gaan. Dus het is echt wel een begeleidingsproces.
Ja, precies. Dat is mooi.
Nou, misschien nog even wat terugkomend op dat moeilijke evenwicht tussen hoeveel geld geef je nou uit aan het geld binnenhalen. En het verschil met het bedrijfsleven, zeg maar. En ik denk dat goede doelen zich heel goed bewust zijn van het feit dat ze die verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten uitleggen wat ze doen. Maar soms kan het heel goed zijn om juist wat minder geld uit te geven aan de doelbesteding, aan je missie. En juist wat meer geld uit te geven aan marketing of aan fondsenwerving. Bijvoorbeeld wanneer je een grote uitgave wil doen. Wanneer je een ziekenhuis wil bouwen, een kinderziekenhuis, dan moet je daar een paar jaar voor sparen. En dan geef je in die jaren dat je spaart heel weinig geld uit aan andere dingen voor je doelbesteding. En dan betekent het dat op dat moment je fondsen, het percentage dat je uitgeeft aan fondsenwerving veel groter wordt. En dan zou het jammer zijn om die organisatie daarop te bestraffen. Als toezichthouder, maar ook als donateur. Ik vind ook dat de samenleving daarin misschien iets meer zich moet afvragen of dat wel de goede vraag is die ze stellen. De belangrijkste vraag is echt, draagt dit goede doel bij aan een betere wereld? En natuurlijk moeten daar de voorwaarden goed zijn. Daar kijken wij ook naar. Die verhouding tussen hoeveel gaat het naar het doel zelf, naar de fondswerving en naar de organisatie. Dat is nou net een van de normen waar wij echt naar kijken. Maar dan ben ik heel blij dat we die ontwikkelgerichte toezichthouder kunnen zijn. En dat we echt ook willen vragen, waarom doe je dit? Kun je dat goed uitleggen? Zit er een strategie achter? En is het uiteindelijk de bedoeling dat daarmee die missie juist wel wordt gediend?
Nog even wat cijfers. 4,7, jullie hebben bijna 700 doelen eigenlijk onder de vleugels. 4,7 miljard aan inkomen.
Inderdaad, ja, dat is 4,7 miljard aan inkomen, waarvan...
En dat is dan inkomen van de donateurs, hè?
Dat is inkomen van donateurs. Ongeveer 2,2 miljard uit mijn hoofd komt van particuliere gevers. Dus donateurs of in collectebussen of ook nalatenschappen die na worden gelaten aan goede doelen. Maar er zitten ook bedrijven tussen die geven. Die geven ook steeds heel veel geld. En ook dat lijkt ook toe te nemen de laatste jaren dat bedrijven steeds meer geld gaan geven. Maar er zitten ook inkomsten van de goede doelenloterijen bij. Sommige goede doelen die... halen geld op bij andere fondsen, vermogensfondsen die ook willen investeren in een betere wereld. Dus er zitten best een hele diverse inkomstenbronnen in.
Ja, want hoe zou je verklaren dat bedrijven steeds meer uitgeven aan goede doelen?
Ja, bedrijven moeten ook steeds meer kijken naar wat is mijn impact op deze wereld. Met nieuwe regelgeving moeten ze ook een kaart gaan brengen, gaan rapporteren. Wat doe jij aan deze wereld? En vaak ook, wat is jouw schade die je aan deze wereld doet met jouw productieactiviteiten? En bedrijven zoeken daarom ook manieren van hoe kan ik daar nou ook wat goeds aan bij gaan doen. Om dat ook te offsetten, de negatieve impact die we hebben, met goede impact. Dus die kijken ook steeds meer naar welke goede doelen kan ik bijvoorbeeld de samenwerking mee aangaan. Om op het gebied waar ik actief ben ook nog wat goeds te doen. En gaan dan ook doneren. Of hebben een bedrijfsfonds wat ze oprichten. Om met zo'n fonds te zeggen, nou, wij vinden het ook belangrijk dat we aan de klimaatverandering tegengaan.
Ja, en volgens mij is het fiscaal aftrekbaar, toch?
Ja, dat kan. Nog wel.
Nog wel, ja, want inderdaad. Ja. De Prinsjesdag is net geweest. Wat voor een effect heeft dat op goede doelen steunen voor bedrijven?
Nou, in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet hebben een aantal maatregelen gestaan die zij van plan waren om door te voeren. Dat had te maken met de giftaftrek voor particulieren en ook met de giftaftrek voor bedrijven. De giftaftrek voor particulieren is gelukkig teruggedraaid. Dus dat gaat niet verdwijnen. Eruit. Dus daar zijn we heel blij mee. De giftaftrek voor bedrijven, dat moeten we nog even afwachten. Dat staat in november geagendeerd om daarover te hebben. Maar als dat niet van tafel gaat, dan wordt dat afgeschaft per 1 januari 2025.
Dat is wel heel snel.
Ja.
Maar dat is desastreus, lijkt me, voor de branche, voor de sector.
Ja, nou ja, kijk, giftaftrek is destijds ingevoerd om juist geven te stimuleren. En om juist de samenleving eigenlijk uit te dagen en te vragen ook bij te dragen aan goede doelen, aan het maatschappelijk middenveld. En dus dat is heel belangrijk. En wanneer je die giftaftrek afschaft, dan betekent het dat veel minder het geval zal zijn. En dat samen met andere maatregelen die er ook aan lijken te komen, met subsidieafnames voor met name cultuur- en ontwikkelingssamenwerking, kunnen we ons zorgen gaan maken.
Ja, want wat kunnen jullie daaraan doen? Jullie zijn geen overheidsinstantie, bewust.
Ja.
Valt er iets in de pap te brokkelen wat dat betreft?
Ja, nou ja, kijk, in zoverre dat je kunt meedenken over wat betekent dat nou, dat wanneer die giftenaftrek wordt afgeschaft.
Jij kan dat doorvoeren, jij kan dat helemaal doorrekenen.
Ja, we kunnen natuurlijk zien dat, Diana zei het al, 89% van de inkomsten wordt besteed aan de doelstelling.
Ja.
Als er minder geld binnen gaat komen, ja, dan gaat dat bedrag gaat omlaag. Nu is dat 4,7 miljard. Ja, als de subsidies weg gaan vallen of bedrijven worden niet meer gestimuleerd te geven en gaan minder aan goede doelen geven, kan er uiteindelijk ook minder geld worden uitgegeven door die goede doelen aan die betere wereld.
Want denk je dat bedrijven, Diana, denk je dat bedrijven, stel dat dat wegvalt, dat ze nog genegen zijn om te zeggen en toch willen wij graag goed doen?
Ja, dat hoop ik wel. En dat denk ik. Ik denk dat het niet helemaal weg gaat, maar de stimulering er vandaan, die eruit gaat van die giften aftrekt.
Maar dan is hij dus ergens ook niet oprecht, zou je kunnen zeggen.
Nou, zo zou ik dat niet willen zeggen. Nee, het is een stimulering. En ik denk dat dat gewoon heel mooi zou zijn als die zou kunnen blijven behouden. Want ik denk dat goede doelenorganisaties echt het fundament zijn van onze samenleving. Ik denk dat we ons niet realiseren altijd hoe belangrijk goede doelen zijn voor onze samenleving. Als je ziet wat het Leger des Heils doet, of het Rode Kruis, of Ouderenfonds. Ja.
Cruciale
dat zijn echt
dingen.
Cruciale organisaties voor onszelf, voor onze samenleving.
Ja.
Dus ik zou dat heel erg jammer vinden.
Ja. En daar kunnen wij natuurlijk wel wat in betekenen als CBF. Wat je eigenlijk ziet is dat er toch een soort afnemend vertrouwen is in Nederland in instanties. En ook vanuit de overheid richting de goede doelensector. Zou ik zeggen, het is een soort voorbeeld van dat er toch minder vertrouwen is. Meer regels, minder stimulans. En wij als CBF zorgen natuurlijk met onze erkenning willen we laten zien. Deze goede doelen zijn wel degelijk te vertrouwen. Die staan onder goed toezicht. Die willen het beste doen.
Maar is dat de reden waarom het eventueel weg zou vallen? Die aftrek? Dat heeft toch niks met of ze te vertrouwen zijn te maken?
Nou, het heeft te maken met een bepaalde ontwikkeling die we wel zien in de samenleving. En misschien, en dat zie je ook misschien wel in Europa gebeuren ook. Dat die ruimte die wordt gegeven aan goede doelen. En met name aan goede doelen die er zich ook bezighouden met het agenderen van maatschappelijke kwesties. Dat die ruimte door de overheid ingeperkt wordt. En dat zie je bijvoorbeeld door wetgeving. En die giftenaftrek afnemen is daar een voorbeeld van.
Ja, want de ruimte die ze nodig hebben is wat?
De ruimte die ze nodig hebben is geld binnen kunnen halen voor hun missie kunnen uitvoeren.
Dus daar komen steeds
meer regels. En daar kunnen ze mee in de knel komen. Wanneer overheden gaan bedenken dat niet meer mag. Of dat ze daar meer moeite voor moeten doen om die ruimte te hebben. En goed, er zijn goede doelen die belangrijk zijn in het laten horen van de stem die nog niet gehoord wordt. Er zijn goede doelen die juist maatschappelijke kwesties aanraken. Die de overheid uitdagen en de politiek uitdagen om daar iets aan te doen. Denk maar aan klimaatactivisme.
Maar dat zijn hele solitaire acties natuurlijk. Nou hebben we best ook nu weer met Giro 555 gezien dat als goede doelen gewoon met elkaar de nek uitsteken, dat ze toch heel krachtig kunnen zijn. Dat zien we elke keer met een Giro 555 actie, waarin dus meerdere partijen op een bepaald onderwerp geld natuurlijk vragen. Ik probeer even die keten in beeld te hebben. Dus dan heb je de overheid die dus die subsidie eventueel, of tenminste de aftrek, hè, dat je het op je kostenpost kan
belastingvoordelen
wegneemt. Dat heeft niets met het imago te maken van goede doelen. Dus wat is nou de reden dat ze dat eventueel weg zouden halen? Want je haalt echt een belangrijke bouwsteen lijkt mij uit een totaal zichzelf sustainable keten die er al is.
Nou ja, in het giftenaftrekvoorbeeld kun je echt zien dat gezocht wordt naar bezuinigingen. En dus dat het een rekenexercitie is geweest. Ja. De giftenaftrek heeft natuurlijk op zich een hele mooie doelstelling, namelijk het stimuleren van geven. Dat was de doeltreffendheid. Hè? Dus we keken naar doeltreffendheid en doelmatigheid. Doeltreffend was het, want dat werd inderdaad bereikt. Mensen gingen inderdaad meer geven. En ze keken ook naar de doelmatigheid. En dat betekent dat ze keken naar wat levert het op ten opzichte van de kosten. Dus de belastingderving, de inkomstenderving was groter dan wat er extra werd gegeven. En als je er dan heel financieel naar kijkt, dan kun je zeggen van nou ja, misschien moet dat anders. En dus kwamen er toen andere voorstellen. Gewoon minder aftrek in plaats van 37% naar 20%. Of we doen aan een geefsubsidie. Waarbij de overheid dan bijlegt, zeg maar, een bepaald bedrag bij iedere donatie.
Wat zou jouw voorkeur hebben? Ja, dat het zo blijft natuurlijk. Maar wat, als er een alternatief moet komen?
Kijk, hoe het nu werkt, en Harmieke zei het al, wat we weten is dat de huidige manier van de giftenaftrek wel degelijk het doel bereikt. Mensen gaan daardoor meer geven. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat stimuleert, hoe je het noemt, heel mooi de keten.
Ja, dat is die doeltreffendheid.
Dat is die doeltreffendheid. Dat stimuleert die keten. En uit het onderzoek wat we zagen van de analyse, ook als je er dan naar een geefsubsidie gaat, dan blijkt er eigenlijk dat er helemaal niet meer gegeven wordt, ook niet minder.
Nee.
Dus bereik je eigenlijk heel weinig van het doel mee wat je ermee hebt. En ik zou zeggen, er mist misschien eigenlijk in de hele analyse, een deel van de data ook. Want als je nou kijkt, er wordt heel veel gekeken, wat kost het ons? Maar niet, wat levert het nou op dat al die mensen meer gaan geven?
Precies, dus het moet nog verder doorgerekend worden.
Eigenlijk moet het verder in die keten bekeken worden. Ja. Want wat bereiken we nou met z'n allen? En ja, vanuit ons, we presenteren dit jaar voor het tweede jaar in het najaar ons State of the Sector onderzoek. Waarin we laten zien, wat is nou de status van deze sector? En hoeveel geld wordt er nou ook aan de maatschappij gegeven door deze sector? Dus hoeveel geld aan de doelstellingen? Maar ook een onderwerp wat niet echt geadresseerd wordt. Deze sector verbindt een hele hoop mensen.
Ja.
Er werken er meer dan 2 miljoen vrijwilligers bij de erkende goede doelen die daar betrokken zijn. Die zorgen voor connectie, sociale cohesie, verbetert ook weer de mentale gezondheid. En al die indicatoren worden eigenlijk niet meegenomen in dit soort vraagstukken.
Nou ja, en aan de andere kant kan je zeggen, het feit dat het nog niet heel bout gesteld is vanuit Prinsjesdag, van dit is hoe het gaat veranderen, dat het nog een beetje een hybride vorm heeft, geeft ook aan dat de overheid hongerig is naar, ja, wat betekent dit nou als we dit wel doorvoeren? Dus daar is denk ik een hele belangrijke rol voor jullie in weggelegd.
Nou, en zeker ook voor de brancheorganisaties. Hè? Dus die komen op voor de belangen van goede doelen. En ik denk dat zij ook heel goed hebben uitgelegd aan de politiek wat dit betekent, waar Diederik het over heeft. En ik ben heel blij dat die giftaftrek voor particulieren
blijft.
In ieder geval van de baan. Dus het blijft.
Ja, precies.
Ja, precies. Ja.
We gaan het zo even hebben over de trends. Zijn er trends in goede doelenland? Blijf luisteren.
Dit is Nieuw Business Radio.
Let's Talk Business.
En dat doen we nog steeds met Harmienke, Diederik en Diana van CBF. De toezicht. Nou ben ik even de ondertitel kwijt.
Toezicht op goed doen. En je mag ook zeggen de toezichthouder op goede doelen.
Toezichthouder op goede doelen. We gaan even kijken naar de trends binnen de wereld van de goede doelen. Want zijn die er überhaupt, Diana?
Ja, absoluut. Er zijn absoluut allerlei trends. Ik denk dat Diederik daar wat meer over kan vertellen.
Ja, zeker zijn er trends. Eén ding wat je ziet is dat goede doelen heel erg kijken naar hoe kunnen we nou ook de jongere generaties aan onze doelen binden. We merken dat jongeren op een hele andere manier bezig zijn met goed doen. Ook op hele andere kanalen dan de traditionele donateurs die maandelijks veel nog hun bijdrage geven of in de collectebus gooien. Jongeren zitten veel meer in hun eigen groepen op social media en die zoeken, als ze geven, vaak veel meer in het moment. Wat is nu belangrijk en waar kan ik nu een bijdrage leveren? Waar kan ik nu het verschil maken? Die geven veel meer aan veel verschillende doelen en binden zich veel minder aan één goed doel voor een hele lange tijd.
Ja, dus die jongeren die dan bij de supermarkten voor de deur staan om donateurs te werven, die hebben het lastig. Want als je dan de jongere doelgroep aanspreekt, dan is het ja. Is dit nu nodig? Of die zijn dus veel meer ontvankelijk voor de prikkels.
Die kijken waar is nu behoefte aan? Of wat is in de sociale groep waarin ik zie, wat is daar belangrijk? Ja. En die willen daar wat aan bijdragen.
Maar degenen die langskomen, komen vaak voor maandelijkse donaties.
Ja, maar die komen niet per se bij de jongeren langs. Dat is meer gericht op de wat oudere donateur die al vast inkomen heeft, die daar langere tijd zich aan kan binden. En dat zijn vaak niet de jongeren die daarmee geworven worden.
Nee.
Dus dat gaat eigenlijk daar langs elkaar heen. Dus goede doelen zoeken een manier. Hoe kunnen we nou de jongeren aan ons binden? Hoe kunnen we daar nou terechtkomen?
Ja, en als je kijkt naar de nieuwe goede doelen die er ontstaan. Wat voor een type maatschappelijke problemen worden daar opgepakt?
Kijk, wat we bijvoorbeeld zien, en dat zit meer aan het geven, is dat er ook op een andere manier naar geven gekeken wordt. Dat je kan zeggen, ik geef niet maar een ene goed doel. Ik wil eigenlijk gewoon een thema kiezen. Ik vind klimaat belangrijk. En het maakt me niet uit of ik dan aan het Wereld Natuur Fonds geef of aan Greenpeace. Ik kijk, wat is een belangrijk onderwerp? En dan wil ik daar mijn geld maandelijks naar geven. En dan zeg ik, nou, dat doe ik voor een paar maanden, geef ik aan het onderwerp natuur. Dat verdeel ik dan over een paar goede doelen die daar aan geven. En over 2 maanden denk ik misschien, nou ja. Ik vind het eigenlijk nu ook wel belangrijk. Er is veel aandacht voor dierenleed. Ik ga eens ook kijken wat ik daarin op dat onderwerp kan geven. Wat daar de goede doelen zijn die mij aanspreken op dat punt.
Ja, en hoe kies je dan?
Sorry?
En hoe kies je dan? Wat zijn de middelen? Ja, je gaat natuurlijk naar zo'n website. Dat is logisch. Dat lezen.
Ik kan wel vertellen dat wij als CBF een doneerwijzer hebben geïntroduceerd. Waardoor je kan kijken van welk doel past bij mijn idealen. En dan kan je een paar vragen kijken van nou, dat vul je in. En dan komen er een paar erkende goede doelen uit. Dus dan weet je zeker dat je geld goed terecht komt.
En dat is natuurlijk ook iets wat je met je gezin elk jaar opnieuw zou kunnen doen. Dat je zegt van we gaan gewoon per jaar zoeken we een thema.
Ja.
En bedrijven doen dat eigenlijk ook al zo. Hè? Dat ze dus dat mensen mogen inzenden waar vinden jullie dat we ons op moeten richten.
Ja, veel meer op de thema's en daarin zoeken. Dus dat is eigenlijk zoeken naar die gedeelde droom die je hebt, die we in het begin hier van de uitzending ook bespraken. Ja. Waar kijk ik naar en wat vind ik belangrijk in het moment? En wat vinden ook de mensen om mij heen belangrijk en daarmee verbinding zoeken?
Wat volgens mij wel ook een trend, een trend is, wat een gegeven inmiddels is, is dat de jongere generatie wel veel bewuster is, veel meer daarmee bezig is van hey, wat laat ik achter in de wereld of wat kan ik doen in de wereld of dat wat ik doe, dat moet wel zingeving met zich meebrengen. Die zijn daar zich veel bewuster van. Dat moet ook wat doen met de sector.
Ja, dat is eigenlijk heel mooi om te zien. Hè? Er wordt vaak gezegd van de generatie van Gen Z dat ze onverschillig zijn of alleen aan zichzelf denken. Dat is helemaal niet waar. Die zijn ontzettend begaan met de wereld en willen heel graag dat we veel voorzichtiger en daarmee omgaan. Dus,
sterker nog, ik heb wel eens begrepen dat in sollicitatiegesprekken de eerste vraag niet is wat ga ik verdienen, maar wat is jullie footprint hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, precies.
Dat is dus toch dat een mooie ontwikkeling. Ja.
En dat geeft ook hoop voor de toekomst. Dus dat is mooi. We zien, en als je het hebt over trends, zie je ook wel dat inderdaad, waar je over begon, andere vormen van goed doen ontstaan. Dus niet alleen de goede doelen zoals wij die nu kennen, maar we zien dat trouwens ook bij al bestaande goede doelen, dat die wat meer naar de markt bewegen. En dat de markt op zijn beurt weer wat meer naar goed doen beweegt.
En wat bedoel je daarmee?
Dat betekent dat goede doelen wat meer ondernemend worden. En bijvoorbeeld naast een stichting ook een BV hebben, waarin ze bepaalde dingen ontwikkelen. En je ziet dat bedrijven steeds meer nadenken over hoe kunnen wij ook iets doen voor iets goed voor de wereld. En daartussenin zitten sociale ondernemingen. En die sociale ondernemingen, die komen steeds meer, die zie je heel veel gebeuren. En
komt een heel nieuw type bedrijf uit.
Ja. En die sociale onderneming, daarvan zie je dan dat er steeds vaker een vorm wordt gevonden waarbij de winst niet gaat naar aandeelhouders, maar weer terugvloeit naar waarvoor je die sociale onderneming bent begonnen. En dat noemen we impact first. En dus wordt die grens tussen goede doelen aan de ene kant en bedrijven aan de andere kant steeds diffuser. Daar komt die sociale ondernemingen komen daartussen. Dus dat is één ontwikkeling die we zien. Een andere ontwikkeling die we wel zien is dat dat veel maatschappelijke problemen die we op dit moment hebben, zoals te weinig personeel in de zorg, te weinig woningen, dat die worden opgepakt door gemeenschappen. Door van onderuit en dat ze gezamenlijk denken van nou, wat gaan we doen? En je hebt al hele mooie voorbeelden van gemeenschappen die dan die van alles ondernemen. Een coöperatie beginnen, daarmee geld verdienen, huizen kunnen bouwen voor hun, voor de jongeren, voor de ouderen, zodat die daar kunnen blijven.
Dat is echt ook heel erg op lokaal gebied.
Grassroots vanuit
de behoefte geografisch ook. Ja.
Dus dat
lijkt me wel weer lastig. Dat is dan inderdaad echt in het veld de koppen bij elkaar.
Ja.
Het lijkt me ook dat je dan misschien wel een beetje verzuipt in de hoeveelheid doelen die er zijn. Hoe is daar een structuur in te bedenken? En maakt dat uit dat er...
Nou, je kan bij ons dus op de website kijken naar het register. We hebben een register met alle 700 erkende goede doelen. En ik denk dat het helpt om
Maar niet alleen als donateur, hè? Bedoel ik niet. Nee. Ik bedoel meer als startende stichting. Dat je denkt, jeetje, dat hoe verhoudt zich dat naar de grote landelijke stichtingen?
Ja, nou, ik denk dat dat het heel mooi is dat deze ontwikkelingen er zijn. En dat dat gaandeweg zich moet gaan ontwikkelen. Of dat wel onder toezicht moet, of dat niet onder toezicht moet, of de toezicht zoals wij dat houden aangepast moet worden. Daar denken we natuurlijk aan. Daar praat ook over met de brancheorganisatie voor sociale ondernemingen. Hoe leggen jullie nu uit aan degene die de producten bij jullie kopen, dat het werkelijk gaat naar waar jij je sociale onderneming voor bent begonnen. Dus hoe leg je verantwoording af voor wat je doet? En ik denk dat wij als toezichthouder ook mee moeten in die ontwikkelingen na moeten denken. Wat betekent dat voor ons? En wat heeft de samenleving nodig? En kunnen wij daar een bijdrage aan leveren? Dus ja, want wij moeten innoveren.
Jullie, ik wou net zeggen, ja. Dan moeten jullie jezelf ook weer opnieuw uitvinden. Want wat is daar een belangrijke stap in die genomen zou moeten worden?
Nou, eerst zien welke ontwikkelingen er zijn. Contact te leggen met de nieuwe vormen, zeg maar, die er komen. Samen met de anderen in de sector, zoals de brancheorganisaties, daar het ook over hebben met elkaar. Van wat betekent dat dan precies? We hebben bijvoorbeeld laatst... drie jaar geleden zijn we begonnen met te kijken of we ook toezichthouder kunnen zijn voor donatieplatforms, voor crowdfundingplatforms. Ja, dat is zo'n nieuwe ontwikkeling geweest.
Ja, dat popte ook alle kanten
op. En waarvan je ook zeker
wist. Crowdfundingplatform beginnen.
Ja, en toen was er ook een incident bij een van de crowdfundingplatforms, waarbij de eigenaar van het platform het geld wat gegeven was aan de projecten die op dat platform stonden, in eigen zak heeft gestoken. En dus kwam toen vanuit donatieplatform zelf de vraag van wij willen laten zien dat wij dat goed hebben geregeld. Hoe kunnen we dat laten zien?
En maar daar zit een financiële toezicht inmiddels toch ook op?
Het ligt eraan wanneer je... Dus er zijn verschillende donatieplatforms. Die crowdfundingplatforms die gaan over projecten zoals bijvoorbeeld geld ophalen voor de operatie van je kind. Dat zijn donatieplatforms die niet onder AFM toezicht vallen.
Precies.
Dus die vielen helemaal niet onder toezicht. Nee. En die kwamen bij ons om te zeggen van goh, mogen wij eens met jullie praten? Want wij willen laten zien vanuit intrinsieke motivatie. Wij zijn betrouwbaar.
Ja.
En zo zijn we samen met de andere partijen in ons erkenningsstelsel, dus ook met de normsteller en met de brancheorganisatie voor goede doelen, gaan praten van goh, is dit niet een goed idee om ons erkenningsregeling uit te breiden nu dit zo'n ontwikkeling is. En zo zou je dat ook kunnen doen met, moeten wij nadenken over en in gesprek met sociale ondernemingen, zouden zij ook willen laten zien dat zij het goed doen. Dus wij moeten...
Ja, doordat die nieuwe type bedrijven erbij komen, komt daar natuurlijk ook gelijk weer een heel nieuw kader
precies.
bij.
En dat moet wel passend zijn. Hè? Dus je kan niet zomaar opleggen van wat er al is. Je moet zelf ook bereid zijn om na te denken.
Daar flexibel in te zijn.
Ja, wat past daarbij? Wat
of in elk geval dat op maat te maken.
In plaats van zoek de verschillen. Mensen zijn heel erg geneigd, nou dit is anders dan wij, want ze maken wel winst, dus dat is niet... Is anders, maar als je gewoon kijkt, wat wil nou een goed doel en een sociale onderneming bereiken? Die willen allebei die betere wereld bereiken.
Ja.
Dus het helpt ook om naar die overeenkomsten te kijken. Zeggen, wat zouden we daarvoor kunnen betekenen met elkaar? En soms is het ook
Het is ook wel een beetje een logisch vervolg. Hè? Vanuit die generatie Gen Z en de behoeften en alle normen die er gesteld worden. Wetmatig, regelgeving, milieutechnisch. Dat je niet meer zomaar een bedrijf kan starten zonder daar niet ook ergens een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hè? De MVO's waren vroeger uitzondering. Vandaag de dag begin je eigenlijk al vanuit dat uitgangspunt te denken.
Ja, waarbij het heel belangrijk is niet te bureaucratisch te worden. Hè? En ook verantwoording afleggen is heel belangrijk, maar is geen doel. De tijd die daar aan besteed moet worden, moeten we ook uitkijken dat dat geen rapporten worden van 20 pagina's lang en zo. Hè? Dus,
is dat de reden waarom jullie geen overheidsinstantie uiteindelijk zijn? Dat je niet te bureaucratisch wil worden?
Nee, dat is niet de reden. Zelfregulering is echt vanuit de visie dat je dat dit niet overheidsgestuurd moet zijn. Goede doelen, ik zeg vaak dat je ze kunt indelen in drie groepen. Goede doelen die actief zijn op terrein waar de overheid niet zo actief op is. Bijvoorbeeld dierenbescherming. Goede doelen zijn actief op terreinen waar ook de overheid actief in is. En daarin werken ze samen, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding. En er zijn ook goede doelen die... Juist wat ik al eerder zei, agenderen en de overheid uitdagen om op een bepaald thema actief te worden. Stel nou dat de overheid gaat over goede doelen, wie mag wel en wie mag niet actief worden. Dan zouden zij zomaar kunnen beslissen dat die organisaties die de overheid uitdagen geen toestemming krijgen om actief te zijn.
Nou, dat zijn belangenverstrengelingen.
En dat zien we ook. We zien het in Engeland waar overheidstoezicht is, waar Greenpeace 10 jaar... is bezig geweest om toestemming te krijgen om fondsen te gaan werven. Die uiteindelijk zichzelf in tweeën heeft gesplitst met een fondsenwervend deel en met een actievoerend deel. En dat is dan de oplossing geworden. Dus het is juist in onze democratie, het is een hele mooie toevoeging aan de democratie, dat die goede doelen niet onder toezicht staan van de overheid, maar ruimte nemen en krijgen om hun werk te doen.
Helder.
Ja.
Belangrijke volgende stap, Diederik, die voor CBF te nemen is?
Nou, een van de dingen ook die kan helpen, wat ik net noemde, van het bijdragen aan een soort gezamenlijk zoek de overeenkomst, is te kijken hoe kunnen we nou als sector, is dat de vraag, hoe kan je nou over je impact echt meer zichtbaar maken? En hoe kunnen wij ook als toezichthouder daar nou een rol in nemen om te zorgen dat we al die 700 goede doelen die op zoveel verschillende terreinen van klein naar groot actief zijn, dat we daar toch iets over kunnen zeggen wat ze nou met dat bereikte geld doen.
Ja. Want het is dus een beetje... dat je eigenlijk meer per thema dan zegt van oké, we hebben hier de grote die zijn landelijk, hier zitten ze kleiner in de regio.
Ja, dus dat je kan zeggen waar zijn ze actief en wat voor soort problemen willen ze nou eigenlijk oplossen. Precies. Sommige goede doelen willen gewoon een heel kleinschalig probleem oplossen. Er zijn daklozen in de stad, we willen gewoon die daklozen een dak boven het hoofd geven.
En de kracht kan daarin vergroot worden als je dus eigenlijk meer van dat soort initiatieven als een soort Giro 555 zou laten fungeren. Begrijp ik je goed dan?
Nou, waar ik naartoe wilde is, je kan goede doelen die kiezen op welk niveau ze het probleem op willen lossen. Sommige goede doelen, dat is heel belangrijk, die willen gewoon heel kort in de regio een probleem oplossen. Andere goede doelen zeggen, nee, ik wil eigenlijk het onderliggende probleem op gaan lossen. En dat vergt een veel grotere lange termijn strategie. Zeg, we willen eigenlijk armoede aanpakken bij de wortels. Dat is veel ingewikkelder dan zeggen, ja, we zorgen dat er een dak boven iemands hoofd tijdelijk is.
En daar een rol in spelen.
Van, hoe kan je dat nou in kaart brengen? Zeggen, waar is dit goede doel mee bezig? Waar zit dit goede doel op in? En wat past bij jouw visie als donateur?
Ja.
Vind ik het belangrijk dat ik korte termijn heel snel een impact kan realiseren met mijn gift? Of vind ik het juist belangrijk dat ik bijdraag met mijn gift aan een veel langere termijn oplossing die, als we het bereiken met elkaar over 10 jaar, echt een enorm heel veel impact met zich meebrengt?
Nou, wat heerlijk. Dus jullie hebben ook nog heel veel te doen.
Ja, gelukkig wel.
En lekker te bouwen.
Terugkomend op dat is, dat is ook de reden waarom we CBF Toezicht op Goed Doen heten. Omdat goed doen zoveel breder is dan alleen maar de traditionele goede doelen.
Ja. Dus. Nou, hartstikke goed. Heel erg bedankt voor jullie komst. We moeten het hierbij laten. Je hoorde Harmienke Kloeze, directeur-bestuurder van CBF. Diederik van der Plas, controller. En Diana Dekker, die verantwoordelijk is voor de communicatie en de marketing. Toezicht op Goed Doen, vanaf alle kanten eigenlijk belicht. Ik hoop dat de overheid wijs gaat besluiten. Ja. En dat het dat alles goed doorgerekend wordt. Ik denk dat we het zo kunnen samenvatten, toch?
Oké. Ja.
Alle drie hartelijk bedankt. Tot zover deze Let's Talk Business.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.